Gemeente van Jezus Christus. Iedereen hier in de kerk, samen met degenen die elders met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voordomen dit wit uit Voorthuizen. Afgelopen week heeft de kerkraad een nieuw beleidsplan 2026-2029 goedgekeurd. Kerkordelijk ligt dit plan ter inzage voor de gemeente. Wilt u gebruik maken van dit recht, dan dient u binnen een week contact op te nemen met de scriba van de kerkraad. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat, geld, zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 149 vers 3 in de versie van de bundel Weerklank. De Heer gedenkt in gunst de zijne. Hij kroont de zwakke en de kleine. Hij kent de stille in de landen. Het heil is nu op handen. Wees verheugd die de Heer verbijt. Nu hij komt en u zelf bevrijdt. Prijs dan zijn naam bij dag en nacht. En roem zijn grote macht. Wees verheugd omdat de Heer aan ons denkt. Hoe klein of zwak we ook zijn. Hem hebben wij nodig vanwege zijn verlossing en macht. We zingen dat uit met de woorden van vers 3 van Psalm 149. We wensen elkaar hier thuis of waar dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, de God die hemel en aarde geschapen heeft en die trouw is van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. De apostel Paulus die schrijft in de brief aan de Filippenzen hoofdstuk 4 vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Vanavond wil ik met u nadenken over het gebed. De evangelist Lucas die schrijft in het boek Handelingen hoofdstuk 12 dat Petrus gevangen gezet wordt en bewaakt, maar dat er door de gemeente in Jeruzalem gebeden wordt. En dat is ook het thema, het gebed in de gemeente van Jeruzalem. En laten we daar verder ook over zingen met Psalm 34. Dat is enerzijds een loflied om de Heere te loven en te prijzen, maar tegelijkertijd klinkt dat gebed daar ook in door. En want die dichter die roept ertoe op om tot God te bidden, want God is een God die het gebed hoort en gered heeft. We zingen Psalm 34, vers 2, 5 en 11. Vanavond willen we het christelijk geloof belijden en dat doen we door te luisteren naar de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En laten we die beantwoorden met het zingen van Psalm 27, vers 4 en 7. Een psalm waarin David verwoordt dat hij zijn vertrouwen op de Heere stelt in de verwachting dat hij niet beschaamd uit zal komen. En dat is ook een thema wat straks terugkomt in de schriftlezing, maar ook in de verkondiging. 27, vers 4 en 7. Als een antwoord op de belijdenis van het geloof. Als wij in de kerk het geloof belijden, dan betekent dat eigenlijk dat we nazeggen wat anderen voor ons gezegd hebben. Het laat zien dat we niet de eerste zijn die in God geloven. Maar tegelijkertijd zijn we ook verbonden met de wereldwijde kerk. En als we het geloof belijden, weten we ons verbonden met die kerk. En daarom zeggen we: ik geloof in één God. Hij is de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde. Van alle zichtbare en van alle onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Hij is geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader en door hem zijn alle dingen gemaakt. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden. Door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is hij mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden, is gestorven en begraven. En op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. En die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven in de eeuw die komt. Amen. Voordat we het woord van God openen, willen we eerst met elkaar bidden. Laten we God om een zegen vragen. Laten we bidden om de Heilige Geest in ons midden. Heere, onze God, we danken u dat we aan het begin van deze dienst tot u mogen komen in gebed. En dat opnieuw de deuren van de kerk open stonden en dat we zo als gemeente samen mogen komen. Heer, en tegelijkertijd met dat we als gemeente samenkomen, dan beseffen we, Heer, dat dat samen zijn niet zomaar is, maar dat u het bent die ons roept. En dat we samenkomen voor uw heilig aangezicht. Heer, en dat vervult ons met dankbaarheid dat we opnieuw hier mogen zijn. En dat we ook vanavond, Heer, hier in uw huis stil mogen worden. Om uw stem te horen. En dat is een voorrecht. Misschien beseffen we dat helemaal niet zo. Zijn we het gewend? Of gaan we misschien wel met tegenzin? Maar Heere, het is een voorrecht dat we in vrijheid mogen leven. En in vrijheid samen mogen komen en stil mogen worden om uw stem te horen. Heere, want er zijn zoveel mensen op aarde, zoveel volgelingen van u, voor wie dat niet geldt. En op deze eerste zondag na Pinksteren wordt er in veel kerken ook bij stilgestaan. Bij dat feit, Heere, dat uw kerk vervolgd wordt. En daarom willen we vanavond ook voor uw kerk bidden. Dat op al die plaatsen waar uw kerk samenkomt, net als bij ons vanavond hier in Wilnis. Maar in het bijzonder ook voor al die andere plekken waar ze het misschien wel in het geheim moeten doen. Of waar het misschien überhaupt niet mogelijk is om samen te komen. Dan bidden we, Heere, om uw nabijheid voor hen. Uw bewaring, uw bescherming, maar ook uw kracht om geloven vol te houden. Heere, wilt u daarin ook nabij zijn? Heere, en tegelijkertijd moeten we u ook erkennen dat hun volharding voor ons ook vaak beschamend is. Als we zien hoeveel zij ervoor over hebben om naar de kerk te gaan. Als we zien welke prijs zij moeten betalen in het volgen van u. Dat ze te maken krijgen met weerstand. Dat ze achtergesteld worden. Heere, daarom bidden we voor hen. Wilt u nabij zijn? En geef dat hun volharding ons ook aanspoort. Om ervoor te gaan. Om juist op die momenten op te zoeken, Heere, waar u spreekt. Zoals vanavond. En daarom danken wij u. En tegelijk, Heere, willen we ook bidden om uw Heilige Geest. Want als uw geest niet meekomt in de woorden die we lezen, dan blijven het klanken die we horen, maar die zullen niet dat uitwerken wat u voor ogen heeft. Want dat is iets wat alleen uw geest kan. En daarom bidden we, Heere God, wilt u zelf met uw geest ook vanavond hier aanwezig zijn. We mogen daar ook hoop op hebben, Heere, want u heeft het ook zelf beloofd. En wilt u geven, Heere, dat we daardoor ook mogen ontdekken wat u van ons vraagt. Ook als het gaat over ons gebed, persoonlijk, als gemeente. Heere, wilt u zo met uw geest aanwezig zijn? Wilt u de boze van ons weren, dat hij geen kans heeft om het zaad van het evangelie weg te nemen? Heere, maar laat het zijn dat het vrucht draagt in ons leven. Tot zegen van ons persoonlijk, maar ook tot opbouw van de gemeente, tot uitbreiding van uw koninkrijk, maar bovenal tot eer van uw naam. Heere, dat bidden we voor onszelf, zoals we hier in de kerk bij elkaar zijn. Maar we vragen het ook voor allen die nu of op een later moment met ons meeluisteren. U kent hun situatie. U kent ook hun verlangen. Wilt u daar ook aanwezig zijn en nabij zijn? Wilt u het daar ook goed maken? Heere, zo zien we op naar u en bidden we om uw zegen en uw nabijheid. Dat alles mogen wij u vragen in Jezus' naam. Amen. We openen vanavond het woord van God in het Bijbelboek Handelingen. En daarvan lezen we hoofdstuk 12 en beginnen we te lezen bij vers 1 en we lezen door tot en met vers 19. Handelingen 12 dus, vanaf vers 1 tot en met vers 19. En dan luidt het woord van God. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten. Elk bestaande uit 4 soldaten, 4 om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere. En er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem: doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen ze langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij 1 straat verder. En meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. En toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. Ze zeiden tegen haar: u bent buiten zinnen. Maar zij hield vol dat het zo was. En ze zeiden: het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen, en toen zij open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij moesten zwijgen, en hij vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had, en zei: vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. Tot zover het woord van God, en we willen vanavond bij dit gedeelte stilstaan. Ter voorbereiding op de verkondiging willen we met elkaar zingen uit Psalm 86 en daarvan vers 2 en vers 8. Dan zitten we opnieuw in die thematiek van het gebed. Het uitroepen tot God, mijn roepen tot u klinkt de ganse dag. Ik hef mijn ogen, mijn hart en oog tot u omhoog. En tegelijkertijd mag de dichter ook weten dat God zich genadig tot hem wendt, hem sterkt en hem ondersteunt. We zingen Psalm 86, vers 2 en vers 8 ter voorbereiding op de verkondiging. Laten we straks als een antwoord op de verkondiging zingen uit Weerklanklied 364. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des Heilands woorden zijn gewis. Dat wat er verder volgt in lied 364 vers 1 en 2 als een antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, alle die met ons verbonden zijn via de kerkradio tv. Wat blijft er over als je te maken krijgt met machten en krachten, die krachten die sterker zijn dan jij bent? Als er van alles op je afkomt, waarvan je denkt, hoe doe ik het? Want dat is de realiteit waar de gelovigen in Jeruzalem mee te maken krijgen. We begonnen hoofdstuk 12 te lezen, dat Herodes de hand sloeg aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. Herodes, dat is een kleinzoon van Herodes de Grote, die dood, zo lezen we vervolgens, Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En die leider, die Herodes, die ziet dat mensen daar, dat het de Joodse leiders wel gevallig is, dat het de Joodse leiders goed uitkomt, dat Jacobus vermoord wordt, gedood is. En wat doet hij? Hij pakt de volgende, Petrus, en werpt hem in de gevangenis. Voor Petrus is het alweer de derde keer dat hij vast komt te zitten in de gevangenis. In Handelingen 4 lees je dat hij korte tijd gevangen is gezeten. En na zijn gevangenneming wordt hij voorgeleid, maar de Joodse leiders die konden verder niks vinden wat als aanklacht stand kon houden. Ze vonden niks om hem te straffen. En dan laten ze Petrus gaan en met het bevel, je mag gaan, maar dan moet je ophouden met over de Heer Jezus te spreken. Vervolgens lees je dat Petrus en Johannes bij de andere discipelen komen. Ze vertellen wat er gebeurd is. En vervolgens lees je hoofdstuk 4 dat ze in gebed gaan. Ze zijn zich heel bewust van alle bedreigingen. Kun je lezen vers 29 van Handelingen 4. En ze gaan met elkaar in gebed. En dat gebed lees je in hoofdstuk 4 vers 24 tot en met 30. Het opvallende is dat als je dat gebed leest, dat ze niet bidden om bescherming voor al die machten die op hen afkomen, die Herodes te groot, die Herodes, maar dat ze bidden om vrijmoedigheid. En vervolgens lees je dat God dat gebed verhoort, want, vers 31, ze spreken het woord van God met vrijmoedigheid. En je kunt wel raden wat er dan gebeurt. En dan worden ze weer gepakt, vastgezet. Hoofdstuk 5 vers 18. En nu worden ze op een wonderlijke manier bevrijd. Een engel die opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei, ga in de tempel staan en spreek het tot het volk al de woorden van het leven. En als die Joodse leiders vervolgens de volgende morgen hen uit de gevangenis willen halen, vinden ze een lege gevangenis. Maar ontdekken ze dat de discipelen het volk aan het onderwijzen zijn in de tempel. Nou, dat was dus de tweede keer voor Petrus. En nu dus de derde keer dat hij vastzit in een gevangenis. Maar nu zit hij alleen. En na de eerdere ontsnapping lijkt het alsof ze bedacht hebben van die Petrus, die moeten we goed vastzetten. Want er wordt specifiek geschreven dat 4 keer 4 soldaten hem bewaken. Waarschijnlijk wisselden die soldaten elkaar af. Bij de deur van zijn cel 2 soldaten als bewaker. En in de cel ook 2 soldaten, links en rechts zit Petrus vastgeketend aan soldaten. En dat is nodig, want Herodes die wil nog even wachten met het proces, omdat het Pascha is. Herodes die wil geen onrust op het paasfeest. Nou, dan gaan we weer even terug naar die vraag van het begin van de preek. Wat doe je als je te maken krijgt met machten en krachten die sterker zijn dan jezelf? En wat doet Petrus? Wat lezen we dan? Hij slaapt. Petrus die slaapt. Dat is opvallend, hè? je zit gevangen, stevig bewaakt. De nacht voordat je voorgeleid wordt. En dan slaap je. Menselijk wijs gesproken zou je toch verwachten dat er veel meer onrust bij hem zou zijn. Of zou het onverschilligheid zijn van Petrus dat hij in slaap valt? Dat schrijft Lucas niet. Maar het is wel opvallend dat Lucas wel opschrijft dat Petrus slaapt. In ieder geval, in dat alles ervaart Petrus dus een bepaalde rust. Maar het zou ook heel goed te maken kunnen hebben met het vertrouwen wat Petrus heeft. Ook als hij niet weet hoe het verder gaat. Als hij niet weet of hij opnieuw bevrijd zou worden, zoals de vorige keren op wonderlijke manieren bevrijd werd. Of dat hij misschien toch terechtgesteld zou worden. Dat hij in dat alles de rust vindt. En iets van Gods vrede ervaart. Misschien zit er ook wel iets bij dat hij besef heeft dat God weet wat goed voor hem is. Wat God doet is wel gedaan, zingt een lied. En dat Petrus tijdens dit paasfeest weet en gelooft dat hij in leven en sterven het eigendom van Christus is. En dat dat vertrouwen hem wonderlijke rust geeft. En misschien heb je die ervaring ook wel eens gehad. Dat te midden van alles wat er op u afkomt. Dat je een wonderlijke rust kunt ervaren. Een nabijheid van God. Nou, dat doet me dit aan denken. Wat doe je als je te maken krijgt met machten en krachten die sterker zijn dan je zelf bent? Of die lijken sterker te zijn? Hoe is dat voor de mensen om Petrus heen? Nou, wat schrijft Lucas daarover? Nou, voor hen blijft dit over. En dat is het gebed. Zij gaan in gebed. We lezen in vers 5 dat er voortdurend voor hem tot God gebeden werd. En dat woordje voortdurend, dat heeft te maken met de intensiteit van het gebed. En Lucas gebruikt dat woord ook een andere keer in zijn evangelie. Als hij beschrijft op welke manier de Heer Jezus in Gethsemane bidt. Dan is dat hetzelfde woord. Lucas 22, vers 44. Er werd voortdurend voor hem tot God gebeden. We weten natuurlijk niet precies wat die mensen bidden. Er staat alleen voor hem tot God gebeden. Mede uit het vervolg van dit hoofdstuk blijkt wel dat ze dat gezamenlijk doen. Hè, want ze zijn bij elkaar in hun huis. Hè, dus dat bidden van hen, dat is niet zozeer persoonlijk in de binnenkamer, zoals wij dat dan wel eens noemen. Nee, ze bidden samen. En dat is trouwens ook wel iets heel kenmerkends voor de gemeente in Jeruzalem, na Pinksteren. En telkens weer kom je dat in het Bijbelboek Handelingen tegen, dat de mensen elkaar opzoeken om samen te bidden. En zo begon het Bijbelboek, hoofdstuk 1. En hier komt dat dus weer. Dat als er machten en krachten aanwezig zijn en werkzaam zijn, waar jij niet tegenop kunt, dat je elkaar opzoekt om samen te bidden. Nou, ik weet natuurlijk niet hoe dat hier in de gemeente van Wilnis functioneert. Maar dit gedeelte lees ik als een aansporing om dat te zoeken, gemeente. Om samen te komen om te bidden. Speciaal als er bijzondere en ingrijpende gebeurtenissen in je leven plaatsvinden. Of in het midden van de gemeente plaatsvinden. Om dan samen te komen om te bidden. En wat blijkt dan? God grijpt in, lezen. Petrus die wordt op een wonderlijke manier door die engel bevrijd. Opnieuw een engel trouwens. En opnieuw bevrijd. Dat is natuurlijk wonderlijk. Misschien zeg je wel van nou, dat zoiets zou ik ook wel mee willen maken. Hè? Dat je zo duidelijk een verhoring ontvangt op je gebed. Het is prachtig. En tegelijkertijd, als je dit hoofdstuk leest in zijn geheel, dan is dat natuurlijk prachtig, maar is het ook iets wat vragen oproept. Want inderdaad, God grijpt hier in. Petrus die wordt op een wonderlijke manier bevrijd. Bovennatuurlijk. Maar waarom Petrus wel? En die Jacobus niet? Die wordt door Herodes gedood met het zwaard. Dus waarom wordt die ene wel gered uit de gevangenis? Ja, en die andere moet sterven. En ik vroeg me af, zou er voor Jacobus dan niet gebeden zijn? Nou weet je, als ik het Bijbelboek Handelingen lees, kan ik me dat bijna niet voorstellen. He, dat als die mensen tussen hemelvaart en Pinksteren met z'n 120 bij elkaar zijn om 10 dagen lang te bidden. En telkens als er iets gebeurt in het Bijbelboek Handelingen, lees je dat mensen in gebed gaan. Dan kan ik me niet voorstellen dat er voor Jacobus niet gebeden zou zijn. En toch sterft Jacobus. En Petrus niet. En de Bijbel geeft geen antwoord. Ik las bij een uitlegger en die zei: bij Petrus zendt de Heer een engel om hem te bevrijden uit de gevangenis. Maar bij Jacobus zond de Heer een engel om hem op te nemen in Gods heerlijkheid. En we lezen dat natuurlijk niet. Het zou natuurlijk wel kunnen. Want God is God. Het is een onderdeel van zijn macht en zijn soevereiniteit. En wij weten ook niet altijd precies wat we moeten bidden. Wij weten ook niet wat goed is. Maar we mogen erop vertrouwen dat God dat wel weet. Ook als zijn wegen soms ondoorgrondelijk lijken of zijn in je leven. Maar Petrus wordt bevrijd op een wonderlijke manier door een engel, opnieuw een engel. Engelen als helpers uit de wereld die wij als mensen niet kunnen zien, maar waar dus hier in de Bijbel wel iets over verteld wordt. Soms hoor je het vandaag de dag ook in getuigenissen, dat mensen iets meemaken waarvan ze zeggen van ja, zou dat niet een engel geweest zijn? Dat kun je natuurlijk nooit bewijzen, hè, maar soms gebeuren dingen die echt te wonderlijk zijn. Om zomaar te snappen wat er precies gebeurt. Voor ons ook lastig eerlijk gezegd, want ik heb nog nooit een engel gezien of ben ik tegengekomen. En als je dat nooit meegemaakt hebt, dan roept het misschien ook wel de vraag of ja, maar kan dat dan wel? Hè, dat Petrus zo op die manier door een engel wordt bevrijd. Maar goed, tegelijkertijd denk ik eerlijk gezegd, als het beseffen dat als jij die engel niet ziet, dat het niet betekent dat die wereld er niet is. Kijk, die bewakers, die zagen ook geen engelen. En de discipelen daarentegen, die gingen ervan uit dat die rode die aan de deur hoort dat Petrus het is, best een engel gezien zou kunnen hebben. Dus het laat zien dat het denken over die wereld waarin engelen voorkomen, dat dat in hun wereldbeeld paste. In ieder geval blijkt hieruit dat die bevrijding door een engel niet onmogelijk is. Petrus maakt het mee, tot 2 keer toe. Maar dat het ook weer niet vanzelfsprekend is. Want in de situatie van Jacobus gaat het anders. Dus even iets algemener gezegd. Inderdaad, goddelijk ingrijpen komt voor. Maar ergens blijft het ook een bijzonderheid. Petrus die zat gevangen. En daar wil ik vanavond nog eventjes de vinger bij leggen. Hij zat gevangen omwille van het feit dat hij over de Heer Jezus vertelde. Je zou kunnen zeggen, we zouden hem vandaag een vervolgde christen noemen. Nou, op deze zondag na Pinksteren staan veel kerken stil bij de vervolgde kerk. Wordt er voor hen gebeden, wordt er aandacht aan gegeven. Vervolging op die manier, hè, dat je echt gevangen gezet wordt of dat je stevig weerstand ondervindt wanneer je getuigt over het geloof in de Heer Jezus. Dat is misschien voor ons minder herkenbaar. En tegelijkertijd, denk ik gemeente, zijn er natuurlijk wel ook in ons leven machten en krachten aanwezig die diezelfde uitwerking kunnen hebben. Die je te groot worden of die je te sterk worden, waar je niet tegen opgewassen bent. En misschien ben je vanwege ziekte gebonden aan huis, chronisch, of zit je opgesloten in moedeloosheid, of heb je te maken met depressie, of voel je je gevangen in een leven wat je wel wil veranderen, maar waar jij zelf niet toe in staat bent, omdat je zelf niet sterk genoeg bent. Het lukt gewoonweg niet. Of misschien in andere vormen, dat je vastzit in vormen van verslaving. Of dat nou is, hoeveel vormen van verslaving kunnen er niet zijn, waar je aan vastzit, waar je wel los van wilt komen. Dus het gaat over drank of middelengebruik, gamen misschien wel, of seksuele verslavingen. Je kunt er zomaar in vastzitten, er kan een macht zijn die te groot en te sterk voor je is. Zorgen over je gezondheid, je kinderen, je huwelijk. Of ook op een geestelijke manier kun je soms ook gevangen zitten in een verleden wat jij niet kunt veranderen. Wat anderen jou aangedaan hebben of wat je zelf gedaan hebt waarvan de last op je drukt. Of gevangen in een leven zonder God. En je zou wel bevrijding willen, maar hoe dan? Is daar bevrijding uit mogelijk? Nou, dat is nog even teruggaan naar het plaatje wat Lucas ons geeft van de gemeente in Jeruzalem. Wat doen ze als ze te maken krijgen met krachten en machten die sterker zijn dan hen? Wat doen ze dan? Ja, inderdaad, dan zoeken ze elkaar op en brengen ze die nood voor Gods aangezicht. En ik geloof dat je daarin als christelijke gemeente ook aan elkaar gegeven bent. Om inderdaad die nood te delen en voor Gods aangezicht te brengen. Dat er anderen zijn die met jou en voor jou willen bidden. Dat vraagt natuurlijk wel dat je die nood allereerst deelt. Of dat nu praktische nood is of geestelijke nood. Dat je dat deelt met elkaar. En daar dat gebed voor vraagt. Samen bidden voor datgene wat te groot is. Voor jou. En dan mogen we geloven dat God er raad mee weet. Want het is Goede Vrijdag geweest. Het is Pasen geweest. Het is Hemelvaart geweest. Het is Pinksteren geweest. God heeft zijn geest uitgestort. En we mogen delen in de overwinning die de Heer Jezus heeft behaald toen hij op Goede Vrijdag de meest vernietigende macht en kracht die er is, namelijk die van zonde en dood, heeft overwonnen. En dat je door het geloof in de Heer Jezus mag delen in die overwinning. Dat is wat we met Pinksteren gevierd hebben. Bij hem is bevrijding voor de diepste nood waar een mens in verzeild is geraakt. Die van zonde en dood. En door het geloof in Jezus mag je opstaan in een nieuw leven met hem. En inderdaad, dat is een leven wat nu nog gekenmerkt wordt door gebrokenheid en onvolkomenheid. Maar wat straks volkomen zal zijn als de Heer Jezus terugkomt. God weet er raad mee. Want het is Goede Vrijdag geweest. En het is Pasen geweest. En het is opvallend dat dit gebeurt in de paasnacht. In die paasnacht bidt de gemeente in Jeruzalem en vindt er opnieuw een bevrijding plaats. Je zou kunnen zeggen, het wordt weer Pasen. Als die engel tegen Peter zegt, sta op. En Peter staat op, de ketenen vallen af. God opent de deuren. Omdat hij nog plannen heeft met Petrus. Nou weet u gemeente, en daarom kunt u ook hoop hebben voor datgene waar u in vastzit. Omdat deze God dezelfde God is. Daar mogen we hopen op en bidden om die bevrijding. Voor jezelf waar je in vastzit. Voor de krachten en de machten waar je ermee te maken hebt. Dat je daaruit op mag staan. Ja, als we dan nadenken over dat gebed wat in Jeruzalem een plek heeft voor Petrus die gevangen zit. Ja, welke verwachting mag je dan hebben? Ook als je denkt voor jezelf, hè, als je nou, misschien zijn er dingen in je gedachten gekomen waarvan je zegt dat het is goed om dat, daarvoor te bidden. Of misschien ook juist om dat met elkaar te bidden. Maar welke verwachting mag je dan hebben als je met elkaar in gebed gaat? Weet u wat mij opviel, gemeente? Dat als je kijkt naar dit gedeelte, dat er eigenlijk helemaal niet zoveel verwachting lijkt te zijn daar in Jeruzalem. Als je bijvoorbeeld als eerste kijkt naar Petrus, hij weet niet wat hij meemaakt. Voor hem is het allemaal alsof hij droomt. Vers 11 zegt dat hij pas buiten de gevangenis tot zichzelf komt. Dus Petrus weet niet wat hij meemaakt. Bij die gemeenteleden in Jeruzalem is het ook de vraag hoe het zit met die verwachting. Ja, want als dat dienstmeisje Rodé vertelt dat het Petrus is die voor de deur staat, dan zeggen ze vers 15, ja, je bent buiten je zinnen. Je spoort niet helemaal. En je ziet hoeveel moeite het kost om dat reddende ingrijpen van God als een mogelijkheid te zien. Terwijl ze er notabene voor aan het bidden waren. Nou, dat als een mogelijkheid zien, dat is misschien nog tot daaraan toe. Maar om dat reddende ingrijpen van God als werkelijkheid te zien, is misschien nog wel nog moeilijker. En nu even naar onszelf, gemeente. Want als we nadenken over het gebed, het gezamenlijke gebed, geldt voor ons dat ook niet, dat wij het soms lastig vinden om te rekenen met Gods werkelijke ingrijpen. Dat God een God is die hoort. Met als gevolg, want als je daar niet mee rekent, dat je ook niet ziet dat God dat doet. Ja, de eerste reflex is, als je iets niet begrijpt of als je iets niet kunt verklaren, is dat je alternatieve verklaringen zoekt. En dat is eigenlijk precies wat je in dit gedeelte ziet gebeuren. Ja, dus als er iets bijzonders gebeurt wat je niet kan bevatten, dan ga je op zoek naar andere verklaringen. En Petrus die denkt aanvankelijk, ja maar wat er nu gebeurt, dat droom ik. Die bidders in het huis van Maria, die zeggen, ja maar het kan Petrus niet zijn, het is zijn engel. Een reflex dat als je iets niet begrijpt, dan zoek je naar alternatieve verklaringen. Nou, nu even naar ons, hè. Hoe kijk je naar de werkelijkheid? Hoe kijk je naar de dingen die gebeuren in je leven? Hoe duid je die? Als je kijkt naar deze geschiedenis en je zoekt naar verklaringen, dan kun je je afvragen, hoe kwam Petrus nou uit de gevangenis? Nou, één antwoord zou zijn, nee, dat deed hij zelf. Hij liep gewoon de gevangenisdeur uit. En dat was ook zo, dat gebeurde ook. Maar je zou ook kunnen zeggen, nee, dat Petrus bevrijd werd, dat kwam omdat die engelen wakker porden. En dat was ook zo. Die bevrijding van Petrus gebeurde na de verschijning van die engelen. Je kunt ook zeggen, nee, maar de oorzaak dat Petrus werd bevrijd is dat er voortdurend door de gemeente tot hem gebeden werd. En ook dat klopt. Dat is waar. In zekere zin is het allemaal waar. Maar het raakt nog niet de kern waar het om gaat. Want het gaat erom, gemeente, dat je erachter komt, dat je tot de erkenning komt, moet ik beter zeggen, dat God hierachter zit. Pas op het moment dat Petrus' ogen opengaan voor de mogelijkheid dat God het is die ingrijpt, dan ziet hij het en dan zegt hij het. Nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel gezonden heeft en mij heeft verlost. Daarmee komen we op de diepste verklaring. Want Lucas maakt daarmee duidelijk dat we te rekenen hebben met een God die ingrijpt in onze werkelijkheid. En het is de Heilige Geest die ons de ogen daarvoor opent. Die ons zicht geeft op die werkelijkheid van God. Die onze ogen opent voor Gods Koninkrijk. Wat gekomen is en wat we verwachten in heerlijkheid bij Jezus' wederkomst. Welke verwachting mag je hebben op het gebed? Mag je grote dingen verwachten? Jazeker. En zie daar vooral de hand van God in. Dat is de diepste laag daarvan. Als je tot de erkenning komt, maar het is God die hierachter zit. Die mijn leven leidt. Mag je grote dingen verwachten? Jazeker. Maar tegelijkertijd leren we hier ook nog iets anders. Dat in dit gedeelte duidelijk wordt dat de mate van geloof, de grootte van geloof, niet bepalend is voor de uitkomst van je gebed. En soms hoor je die geluiden nog wel eens, hè? Ja, maar als je maar genoeg gelooft, kwantiteit, dan zul je vast beter worden. Of als je maar echt gelooft, kwaliteit, dan verhoort de Heer dat gebed vast wel. Maar als je nou naar jezelf kijkt, dan is dat toch eigenlijk niet veel anders wat Lucas hier schrijft over de mensen in Jeruzalem. Over hun verwachting. Heb je altijd zoveel geloof en verwachting op het gebed? Zoveel verwachting was er niet in Jeruzalem. En toch hoorde God. En weet u, dat vind ik bevrijdend. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre die geluiden hier ook in Wilnis en zo spelen, maar daar heb je nog best wel eens mee te maken. Hè? Dat mensen zeggen, ja, maar als je maar genoeg gelooft, het maar echt genoeg is. Dat vind ik bevrijdend, dat het niet gaat over de grootte of over de kwaliteit, maar dat God een God is die hoort. En dat zeg ik niet om maar verwachtingsloos te bidden, maar het is bevrijdend, omdat het dat je weet dat het daar niet om gaat. Het gaat erom of er gebed is. En of dat gericht is op de levende God. Misschien wel twijfelend. Gebrekkig of wanhopig. Maar gericht op de levende God. Dat je daar met je lege handen aankomt. En het van hem verwacht. En bovendien, stel je voor dat de grootte van je geloof bepalend zou zijn. Dan wordt gebedsverhoring een soort van prestatie van ons mensen. Nee, verwachting hebben van het gebed. Dat mag je. En tegelijk is het soms ook beschamend. Als je weet dat de Heer grote dingen gedaan heeft op het gebed. En als je vervolgens opnieuw te maken krijgt met machten en krachten die groter zijn dan jezelf, dat je dan weer geneigd bent om als eerste naar dat te kijken wat onmogelijk is. En vergeet te zien op God. En dat laat ons zien dat bidden steeds weer een oefening is in vertrouwen. En tegelijkertijd riep dat bij mij ook nog wel een vraag op, want als je daarover nadenkt, raak je dan niet teleurgesteld in de Here? Als bidden een oefening in vertrouwen is, raak je dan niet teleurgesteld in de Here? Voor de dingen die je bidt. Die vraag die kun je trouwens ook stellen voor de mensen hier in Jeruzalem. Want is hun gebed nou verhoord? Is nou dat gebed van die mensen die daar bij elkaar waren verhoord? Aan de ene kant wel, want Petrus is bevrijd uit de gevangenis. Tegelijkertijd lezen we in het laatste vers dat hij vertrok van Judea naar Caesarea en daar bleef. Naar een andere plaats reisde. Vanaf toen moesten de mensen dus zonder Petrus doen. En ze zullen hem missen als vooraanstaand figuur, als leider van de gemeente. Dus de Heer heeft hun gebed verhoord, op een bepaalde manier. Petrus is bevrijd. En toch gaat het op een andere manier verder dan ze gehoopt en gedacht hadden. Want Petrus die gaat naar een volgende plaats om daar zijn missie uit te voeren. De verkondiging van het evangelie. Dus als je dan kijkt naar die mensen in Jeruzalem, die gemeente, dan hebben ze tegelijkertijd te maken met een gebed dat verhoord is. En tegelijkertijd kun je zeggen dat ze ook te maken hebben met een onverhoord gebed, want ze moeten zonder Petrus verder. En ik dacht, dat is misschien in veel opzichten ook wel herkenbaar voor ons. Wel gehoord, maar misschien anders dan je dacht, dan je hoopte, dan je verwachtte. En zo blijkt het telkens weer een oefening te zijn in vertrouwen en in overgave. En of de Heer dat gebed verhoort, is aan Hem. Hij is God. En dan dringt die vraag waarom de een wel en de ander niet zich weer in alle hevigheid aan ons op. En dat blijft een vraag. Vragen waar u mee kunt worstelen. Als je in zichzelf goede dingen aan de Heer vraagt. Het goede voor je kind, het goede voor je huwelijk, voor je gezondheid enzovoort. En misschien blijft het wel een gebed met daarin steeds die onbeantwoorde vraag. Nou, zou het lukken, gemeente, om daar rust in te vinden, als je gaandeweg ontdekt hebt dat de Heere te vertrouwen is. En dat de Heere te vertrouwen is, zie je vooral in de weg die God gegaan is, toen Hij zichzelf in zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft, om u en mij te bevrijden uit de macht van zonde en dood, en ons zijn vrede te geven in situaties die ons boven het hoofd groeien. En dan denk ik vooral ook aan de belofte van de Heer Jezus die Hij geeft in Lucas 11. Als Hij spreekt over het bidden, dan zegt Hij: als u die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. En weet u, daarmee belooft God zichzelf. Zijn aanwezigheid belooft Hij. En dat geeft moed en kracht om door te gaan. Om verder te gaan. Ook als je de weg niet begrijpt, dan is Hij erbij. En we mogen inderdaad vrijmoedig vragen. Met verwachting. En zo wordt uw en mijn gebed een oefening in vertrouwen. Waarbij je mag weten dat deze God niet loslaat wat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Dat we God danken en ook met en voor elkaar bidden. In een voorbeden willen we bidden voor een zaak die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de vrijheid van godsdienst en geweten in ons land. Aanstaande dinsdag zal de Eerste Kamer een wetsvoorstel behandelen dat een verbod op de zogeheten conversietherapie wil invoeren. En het is de vraag hoe ruim dit verbod opgevat kan worden en wat dat betekent voor bepaalde opvattingen en praktijken, zoals we die in de christelijke gemeente op grond van de Bijbel aan de orde stellen. In hoeverre die strafbaar worden. Laten we die zaak ook in Gods hand leggen. Laten we God danken en met en voor elkaar bidden. Heer onze God, we danken u dat we opnieuw tot u mogen komen. In gebed. We danken u, Heer, dat we daarvoor ook als gemeente aan elkaar gegeven zijn. En mogen weten dat u een God bent die hoort. En tegelijkertijd kan dat ook heel veel vragen oproepen. Als we te maken krijgen met krachten en machten die sterker zijn dan onszelf. Ja, en waar we dan ons heil zoeken. Heer, laat het voor ons ook een aansporing zijn. Om dan persoonlijk, maar ook als gemeente, in gebed te gaan. Om uw aangezicht te zoeken en dat bij u neer te leggen. Wat op ons afkomt. Dingen waar we in gevangen kunnen zitten. Petrus zat letterlijk gevangen omdat hij uitkwam voor uw naam. Maar Heren, wij kunnen ook gevangen zitten in zonde. In leefwijze waar we onszelf niet aan kunnen ontworstelen. Heren, we bidden nu en we brengen het voor uw aangezicht. Dat het dan ook vanavond Pasen mag worden. Dat u de ketenen daarvan doorbreekt. En u weet wat er in ons leven speelt wat dat betreft. Wat misschien ook wel nodig is om steeds weer voor uw aangezicht te brengen. Maar we danken u, Heren, dat u een God bent die hoort. En die de machten van zonde en dood overwonnen heeft. En dat u uw geest heeft uitgestort. Om zo ook die bevrijding daarvan in ons leven toe te passen. En Heere, wilt u het zo ook geven dat het dan vanavond weer Pasen wordt. Van die dingen waar we aan vastzitten. Bevrijd ons daarvan. Heere, en we bidden u. Als we zoeken naar hoe we bidden, met welke verwachting we bidden, met welke ervaringen we daarin ook hebben, dan willen we dat ook bij u brengen in gebed. Want soms dan moeten we eerlijk bekennen dat we misschien wel vrij verwachtingsloos bidden. Of misschien is dat zover gekomen omdat we te maken hebben gekregen met teleurstellingen. Omdat we iets goeds en iets waardevols van u gevraagd hebben in ons bidden. Maar dat het anders gegaan is dan we hoopten. En we dachten. En we baden. Heren, wilt u ons dan niet loslaten? Hou ons dan juist vast, Heren. En leer ons juist daardoorheen om te vertrouwen. Leer ons dat u te vertrouwen bent. Ook met die open vragen. Of met dat pijnlijke wat we met ons meedragen. Het is bij u bekend. En ga gij met ons. Heer onze God, zo mogen we ook de situatie, politieke situatie, bij u brengen. Als we denken aan het wetsvoorstel wat komende week behandeld gaat worden in de Eerste Kamer. Dat gevolgen kan hebben voor de manier waarop we als christelijke gemeente bepaalde opvattingen en praktijken aan de orde stellen, dan willen we u bidden, Heere God, wilt u daarbij zijn. En wilt u geven, Heere, dat het zo zal zijn, dat die ruimte die er is niet ingeperkt wordt. En Heere, net als de mensen toen, de gemeente toen in Jeruzalem, brengen we het vanavond als gemeente voor uw aangezicht. Wilt u uw zegen geven. Heere onze God, zo mogen wij u danken voor deze dag. Deze eerste dag van de week waarop we uw opstanding hebben gevierd. We bidden u, Heere, wilt u zegenen wat we gehoord hebben, wat gezongen is. Wilt u met ons gaan in de week die voor ons ligt. Als we naar school gaan of naar ons werk of als we thuis zijn. Wilt u ons nabij zijn en wilt u met ons meegaan en ons ook tot zegen stellen. Heere, zo leggen we het alles in uw handen. En we danken u voor uw goedheid die u ons hierin hebt gegeven. Hoor ze ons gebed. In Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gave in de collecte te geven voor het kerkbeheer en voor de diaconie. De collecte van harte aanbevolen. En thuis kunt u uw gave overmaken. Of in de collectezak worden gedaan. Na de collecte zingen we Psalm 42, vers 3 en vers 5. Psalm 42, vers 3 en vers 5. Zoals we net met Psalm 42 zongen, dat we onze harten op mogen heffen tot God, wat ons ook treft, zo mogen wij ook onze hart opheffen om zijn zegen te ontvangen, om zo ook zelf tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.